Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de Podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Het allereerste gesprek dat wij hebben is met een moeder van twee kinderen, coach en schrijfster. En zij is recent gestart met haar nieuwe bedrijf Hello Woman. Ze begeleidt vrouwen op de weg in het moederschap. De eerste 1000 dagen in het leven van een kindje en het leven van een moeder legt de basis voor de rest van het leven. Madelon deelt onze missie. Meer krachtige en afgestemde vrouwen in de wereld. Ze heeft haar eigen praktijk op een prachtige plek in Amsterdam-Oost en legt op dit moment de laatste hand aan haar boek, De Reis door het Moederschap. Wij zijn benieuwd waar haar missie vandaan komt, haar kijk op het moederschap en haar dromen voor de toekomst. Nou, we zitten in de studio met Madelon. En wij kennen elkaar via Instagram nu ongeveer 1,5 jaar. En dat klikte meteen. Ja. Zelfde missie. Ja.
Klopt. Ja.
Welkom.
Dankjewel.
Jij bent onze eerste gast.
Wat bijzonder.
Ja.
Ja.
Wil je zelf vertellen wat je doet en wie je bent? En...
Zeker. Nou, mijn naam is Madelon en ik ben moeder van 2 dochters. En ik ben getrouwd samen met Harm. Ik heb sinds 7 jaar een eigen coachingspraktijk. Waar ik het ontzettend leuk vind om in te ondernemen. En sinds 1 jaar heb ik me specifiek beetje herbrand, of hoe noem je dat? Rebrand naar specifiek vrouwen die moeder worden en alle thematiek die daarbij komt kijken.
Ja, en wij stellen al onze gasten een eerste vraag.
Oké.
Okay. Wanneer wist je voor het eerst dat je moeder wilde worden?
Oh,
ja.
Wauw. Wanneer wist ik voor het eerst dat ik moeder wilde worden? Ik was niet een meisje met een droom die moeder wilde worden. Dus ik kan me niet herinneren dat ik als jong meisje dacht, oh, ik zou wel moeder willen worden. Want ik wilde schilder worden en kapster. En ik had echt een heel scala aan beroepen wat ik wilde worden. Maar ik denk dat toen ik Harm ontmoette, dat ik wel voelde, oh, met jou zou ik wel een gezin willen stichten. Met jou zou ik wel papa en mama van kinderen willen zijn. Dus ik denk dat daar het gevoel een beetje gestart is. Ja.
Dan ben ik wel benieuwd. Hoe ging dat moment dat jullie met elkaar dan besloten om dat ook te gaan doen?
Nou, dat besluit hebben wij nooit genomen. En toch heb ik 2 kinderen. Nee, maar, wat er gebeurde was dat ik onverwacht zwanger ben geraakt. Dus wij hebben... nooit tegen elkaar gezegd van, oké, we zijn er klaar voor. We hebben het gevoel dat we eraan willen beginnen. Let's go. Ik had opeens een menstruatie die uitbleef. En dat ik terug begon te tellen. En dat ik dacht, oh, die ene lamme avond waarbij we onveilige seks hebben gehad. Hè? Oh nee, maar dat is echt al 7 weken geleden. Nou, toen deed ik een test waar hij ook niet bij was. Want ik was in de veronderstelling. Hè, ik was net mijn praktijk gestart. Dus ik dacht, ik heb vast stress. Ja, en toen zat ik op de bank met de hond en toen zag ik opeens 4 tot 5 weken zwanger. Dat is dan zo'n speciale test waarbij je het aantal weken ook ziet. Of 5+ of zo. Dus nou ja, ik dacht in ieder geval, oké, ik ben al dus al onderweg. En het bizarre is dus dat terwijl ik die test wilde gaan doen, belde Harm, ja, ik ben onderweg naar huis. En ja, ik wil gewoon even zeggen dat ik heel veel van je hou. Dus uiteindelijk, als je dan achteraf terugdenkt, denk je, wow, het hing ergens al in de lucht of zo.
Ja, mooi.
Ja, en ik kwam thuis. Ja, ik zei, ik moet je iets vertellen. En hij was zo blij. Hij was zo gelukkig. En ik dacht alleen maar, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ja, ik was helemaal in de war. En ik weet nog wel dat ik de volgende dag ging werken. En ik was toen teamcoach en trainer. Nog bij mijn vorige werk. En toen was ik aan het werk en ik dacht alleen maar... oh, je kan dus en zwanger zijn en je kan ook nog werken, dacht ik. Ik was echt verbaasd. En jullie hebben echt geen idee wat ik van binnen allemaal voel. Maar ik ben hier gewoon aan het werk en het komt allemaal goed. Ja, dus dat is eigenlijk onze start geweest. Ja, ja.
Ik wil daar dadelijk nog wel meer over weten. Maar ja. Ik ben wel heel benieuwd, want je bent recent helemaal overgestapt, hè, naar je bedrijf Hello Woman.
Ja, Hello Woman. Ja, ja.
Hoe, waar is dat vandaan gekomen? Waar is jouw missie geboren?
Nou ja, ook hierbij, bij mij haalt meestal het leven me een beetje in, denk ik soms of zo. Of ik loop voor de feiten vooruit of zo. Maar ik wilde een boekje schrijven over de geboorte en over geboorte geven. En dan vooral over thematiek als hoe ga je om met loslaten, met pijn, met angst. Wanneer voel je het meest veilig? Hoe kan je weer bij jezelf komen? Dus niet over houdingen, affirmaties of het fysiologische proces, maar gewoon jouw innerlijke houding ten aanzien van geboorte geven. En dat heb ik een soort van ruimte gegeven en dat is gaan groeien. Dus ik vertelde het aan een aantal mensen en toen zei iemand, oh, en dan zou je eens met Anna Verwaal in contact kunnen komen. Oh, dan zou je eens dat boek kunnen lezen. En zo is dat gaan groeien uit zichzelf eigenlijk. En ik volgde gewoon wat er op mijn pad kwam.
Even voor onze luisteraars, wie is Anna Verwaal?
Ja, Anna Verwaal is, volgens mij noemt ze zichzelf geboorteconsulent, als ik het goed verwoord. En waar zij heel erg in gespecialiseerd is, is in pre- en perinatale psychologie. Dus zij is echt wel een soort lans aan het breken dat we ons bewuster worden dat baby's bewuste wezens zijn.
Ja.
En toen ik dus bij haar verdiepingsdagen zat, viel er zo ongelooflijk veel op zijn plek. En dan vooral voor mij persoonlijk. Dus en ik kreeg ontzettend veel informatie waar ik van alles mee wilde. Maar ik voelde daar ook opeens voor het eerst, ja, mijn persoonlijke thema was toen heel erg van, ik voel me niet gezien voor wie ik werkelijk ben en ik kan me ten diepste leeg voelen. En toen kwam ik er dus achter dat de eerste 7 weken van mijn periode in de baarmoeder bij mijn moeder, dat ze niet wist dat ik zwanger was. Als je het even hebt over herhalende patronen. Ja. Ik wist ook de eerste 7 weken niet dat ik zwanger was van mijn dochter. Maar goed, daarover later dan wellicht meer.
Maar ja, het komt nu al mooi aan bod in de herhaling. Hè?
Ja, precies. Het komt nu al mooi aan bod in de herhaling. En dat, ja, dus daar is mijn vuurtje gaan branden, denk ik, voor ook. Dus als je met mensen werkt die tegen zichzelf aanlopen en worstelen met het leven, dan is het gewoon ontzettend onlogisch om niet na te praten of niet na te gaan. Hoe waren jouw eerste 1000 dagen? Hoe ben jij gevormd? Was je welkom? Was je niet welkom? Werd je gezien? Was het veilig? En dat heeft voor mij dus een shift gegeven in mijn praktijk. En ook wel in mij persoonlijk. En nou, dat boek ging groeien. De onderwerpen groeiden. En toen kwam ik in aanraking met een uitgeverij. En die wilde met mij brainstormen. En toen vroeg die man, ja, god, werk je eigenlijk al met de doelgroep? Toen zei ik, ja, nou niet echt specifiek. Gewoon meer als het op mijn pad komt en zo. Oh, waarom eigenlijk niet? Nou, daar kon ik geen antwoord op geven. Maar kon dat niet goed kwijt onder mijn huidige of onder mijn vorige praktijk, zeg maar. Onder mijn toenmalige huidige praktijk. Dus toen besloot ik om een nieuw bedrijf op te richten. En dat werd Hello Woman. En ja, en zoals dat dan gaat, wat ik eigenlijk denk ik als missie heel erg daarin ook nu voel en wat ook eigenlijk altijd al wel in mij aanwezig is geweest, is dat ik gewoon heel erg geloof dat vrouwen nog veel meer op hun eigen plek mogen staan en daarmee dus ook in hun kracht. En ik heb het idee dat het moederschap zo'n live event is, waardoor daar ook een mogelijkheid toe is. Een mogelijkheid om jezelf te ontdekken, om je trauma's te helen, om een enorme groei door te maken. Ik las afgelopen weekend het boek van Rachel Reed, Reclaiming Childbirth as a rite of passage. En zij heeft het dan heel erg over geboorte als rite of passage. Maar eigenlijk zie ik gewoon moeder worden als een overgangsritueel. Ja, en de vraag is, hoe kan je dat ten volste beleven? Mag je dat ten volste beleven? En ik heb het idee dat dat nog niet altijd mag. Dat moederschap toch nog wel iets is wat je erbij doet. Ja, ja, dus ik denk dat het een beetje is.
Ja, en als je dan kijkt naar jouw eigen oorsprong, hè, en dat is die fase waarin je dat niet gezien worden eigenlijk is ontstaan. Hoe hangt dat dan samen met eigenlijk jouw missie, zeg maar?
Nou, dat is natuurlijk 1-op-1. Dus ik wil graag dat vrouwen... Dus ik wilde in eerste instantie denk ik ook gezien worden. En ik heb nu het gevoel dat doordat ik hiervoor sta, dat is heel grappig, dat ik word gezien voor wie ik ben. Snap je wat? Dat is een heel gek loopje bijna in mijn hoofd. Kan bijna niet verklaren, maar... Dus doordat ik nu deze boodschap aan het uitdragen ben, ik voel me zo gezien en ik voel me zo gedragen, wat ik daarvoor nooit heb ervaren. En ja, ik gun anderen dat ook. Ja,
ja, dus je ziet dus ook heel duidelijk een shift in jouzelf.
Ja, want ik voel dat verlangen dus niet meer om te zoeken naar of mensen me wel of niet zien. Want ik zie in eerste instantie vooral nu mezelf. En het grappige is, doordat ik mezelf ben gaan zien... Ik weet niet of dit te filosofisch is voor deze podcast... maar omdat ik mezelf ben gaan zien... kunnen anderen mij ook gaan zien voor wie ik werkelijk ben. Dus ja, dat is een soort diepe innerlijke rust die is ontstaan daardoor.
Zit daar een moment aan vast? Is er een aanwijsbaar moment waarop dat dus is geshift? Of wat heeft bijgedragen aan die omkeer van niet gezien worden naar ik zie mezelf ten volste en dat ga ik uitdragen?
Nou, ik denk dat dat gewoon 2020 / eerste maanden 2021, die periode is dat gewoon gebeurd. En het begon bijvoorbeeld ook met naar buiten treden op social media met mijn gedachtes en visies. En ik schreef dus voor mijn vorige praktijk elke maand of elke 2 weken een blog. En als ik dat nu teruglees, is dat allemaal een aanloop geweest naar dit moment. En ja, ik denk wat gewoon heel erg heeft bijgedragen, is dat ik gestopt ben met te hopen dat ik het voor iedereen dan ook goed zou blijven doen. Dus ja, ik was denk ik daarvoor meer bezig met, ben ik, terwijl ik afgestemd ben op mezelf, ook nog afgestemd met de ander. Maar dat werd natuurlijk een soort verwarrend iets. Want ik was eigenlijk meer bezig met, word ik dan nog wel goedgekeurd en gezien door die ander? En dat heeft natuurlijk ook heel erg met familie te maken en met vrienden. En op een gegeven moment besloot ik ga daar gewoon eens mee stoppen. En dat is, ja, denk ik, een beetje nieuwjaar geweest. Dus een beetje zo januari dit jaar. Dat ik dacht, ik ga gewoon stoppen en kijken wat er gebeurt. En
klinkt heel makkelijk, hè?
Ja, nou, dat is het echt niet, hoor.
Nee, hè?
Nee, het is vreselijk.
Ja.
Want het is ook afscheid nemen. Het is ook rouwen om dat je niet meer dat brave, makkelijke, sociale mens bent. Dat ben ik denk ik ook nog wel, maar ik ben het ook niet meer.
Ja.
Ja. Ik ben er ook mee gestopt. Op een bepaalde manier.
Ja. En hoe geef jij begeleiding aan vrouwen? Wat kom je tegen in de praktijk?
Ja, wat ik op dit moment vooral ervaar zijn vrouwen die dus door het moederschap in zichzelf iets zien ontwaken. En dat ontwaken kan een aanleiding, zeg maar, het moederschap is dan vaak de aanleiding. En wat ik vaak zie is dat ze behoefte hebben aan meer innerlijke kracht. Maar dat ze ook behoefte hebben aan dus minder controle, minder angsten, minder pijn. Maar ook vrouwen die hun moeder hebben verloren op jongere leeftijd en nu moeder worden. En ze dachten wel, oh, ik heb wel volgens mij wel redelijk mijn rouwproces doorlopen. En nu een nieuwe laag van rouw ontdekken daarin. Ik zie ook heel veel vrouwen die heel hard werken en heel hard zorgen. En niet goed naar hun eigen behoeftes kunnen voelen. Ik zie vrouwen die moeilijke relaties hebben met hun moeder. Of met hun familie. Maar vooral ook wel vaak met moeders.
Ja. Gebruik je daar bepaalde methodes voor of is het een dialoog?
Ja, ik heb de afgelopen 7 jaar mezelf heel cognitief en heel spiritueel, denk ik, geschoold. En dus het is een combinatie van dialoog, opstellingen, systemisch werk, healing. Ja, ik denk, ik gebruik ook heel veel coachingstechnieken. Heel veel transactionele analyse. Maar ook wel, ja, dat is allemaal een beetje vakjargon. Maar transactionele analyse gaat heel erg over het innerlijk kind, ook in jou. Misschien dat mensen wel kunnen herkennen, het kleine meisje in jou. En een andere is ACT, Acceptance and Commitment Therapy. En dat gaat heel erg over leven naar je waarde, maar gaat ook over kunnen defuseren van gedachtes die je in je hoofd hebt. Dus we zijn natuurlijk heel vaak verbonden en gehecht aan. Ik had vanochtend nog een cliënt bij mij die heel erg denkt dat ze op een bepaalde manier moet zijn. En daar is ze gewoon helemaal mee verweven en geïdentificeerd. En ACT heeft hele mooie technieken om dan wat los te weken van dat soort belemmerende overtuigingen.
Ja.
Ja. Dus mooi. Het is een hele mix van methodes.
Ja.
Ja.
Hey, en je gaf aan van de eerste 1000 dagen zijn belangrijk.
Ja.
Weet iedere vrouw dat die bij jou komt?
Nee.
Weet ze die achtergrond of hoe? Hoe kom je achter die eerste 1000 dagen, hoe dat was?
Ja, ik zie wel dat het bij steeds meer vrouwen leeft. Maar dan gaan ze vooral kijken naar hun eigen kinderen.
Ja.
En waar ik ze naartoe uitnodig, is te kijken naar hun eigen eerste 1000 dagen. En dus dat is vaak met behulp van een vragenlijst. Dus nadat we een soort kennismakingsgesprek hebben gedaan, dan stuur ik ze een uitgebreide vragenlijst op waar dus allemaal dat soort vragen in staan. En het mooie is ook, dan begint natuurlijk het proces al. Hè? Dus op het moment dat iemand ja zegt, van ik ga het aan, en dan gaan er gesprekken komen. Heb ik nog niet eens 1 gesprek gevoerd met iemand in mijn praktijk? En dan gebeurt er al zo ontzettend veel. Het gebeurt ook dat vrouwen soms niks weten. En daar ook niet achter kunnen komen, omdat of er niks verteld wordt, of omdat ze er niet meer zijn. Ja, dus dan is het dan is dat waar we het mee hebben te doen.
Ja.
Ja.
Toen ging jij voor de workshop of meerdaagse van Anna Verwaal voor het eerst aan de slag met jouw eigen eerste 1000 dagen? Of was dat al eerder?
Nee, want kijk, die eerste 1000 dagen gaan natuurlijk vanaf het moment vanaf conceptie. Dus tot 2 jaar. En ik heb wel, eigenlijk vanaf geboorte, heb ik wel gekeken naar systeem van herkomst, innerlijk kindwerk. Dus daar was ik zelf al wel heel erg mee bekend. En heb ik ook veel werk op gedaan. Maar nog steeds voelde ik af en toe die leegte en dat niet gezien worden. En dat vond ik wel heel vaak moeilijk te plaatsen. En toen zat ik bij Anna Verwaal. En toen zei ze, ja, er is een reden waarom je hier bent. Schrijf dat eens op. Toen schreef ik dat op. En vervolgens vertelde mijn moeder dat ze me de eerste 7 weken niet had gezien. Dus, en weet je wat het is? We zouden heel lang kunnen speculeren of dat het is. Maar voor mij voelde dat op dat moment als de waarheid en ook zo kloppend, maar ook helend. Want mijn moeder had het niet anders kunnen doen, want ze wist het niet. Dus dat was wel het eerste moment dat ik zeg maar keek naar mijn geboortemoment, maar vooral naar die periode in de baarmoeder.
Ja.
Ja.
En nou gaat deze podcast over het doorbreken van patronen.
Mm-hmm.
En over het doorgeven van iets nieuws, iets eigens. Iets wat helemaal verbonden is met je eigen kern en met jouw missie.
Ja.
Op welke manier heeft de bevalling, of het moederschap jou veranderd?
Oh ja, dat is een mooie vraag ook. Nou, ik heb 2 keer geboorte gegeven. En ik denk dat elke geboorte voor mij iets anders heeft aangeboord. Kijk, ik ben natuurlijk moeder geworden niet vanuit een bewuste keuze. En daar heb ik me ook richting mijn dochter best wel lang schuldig over gevoeld en rot over gevoeld. Ik kan daar wel een mooie anekdote over vertellen. Ik ben met haar daarover een keer in gesprek gegaan toen ze 1 jaar of 2,5 was of zo. Mijn dochter is best wel bespraakt voor de leeftijd, dus ze kon goed begrijpen wat ik zei en ze kon ook goed terugpraten. En toen zei ik van ja, want ik was net voor mezelf begonnen. Papa had een nieuwe baan en ja, we waren nog niet zo bezig met kinderen krijgen. En dat was gewoon nog niet iets wat we tegen elkaar hadden uitgesproken. Dus ik moest de eerste periode heel erg wennen, zei ik, dat jij in mijn buik zat. Ik was wel blij dat je er was, maar ik moest vooral heel erg wennen. En ik vond het heel spannend, want ik wist niet of ik een goede moeder zou zijn. En ze zat zo met hele grote ogen, zat ze me zo een beetje aan te kijken. En toen zei ze, ja, maar mama, ik heb jou toch ook uitgekozen? Ja, en toen dacht ik, oké, it's all good, weet je wel? It's all good. Mm,
yeah.
Ja, dus het, ja, dat moederschap, wat dat voor me heeft gebracht, is gewoon echt een diep vertrouwen op dat je niet altijd alles hoeft te weten.
Mm-hmm.
Dus vertrouwen op het niet weten. En dat het leven dan dus ook voor mij werkt en niet tegen mij werkt.
Ja.
En ik denk dat de geboorte van mijn eerste dochter heeft mij vooral uiteindelijk heel veel zachtheid gebracht. Dus meer mijn zachtere kant aangewakkerd. Terwijl mijn tweede dochter heeft veel meer weer mijn innerlijke kracht. Niet mijn naar buiten gerichte kracht, maar mijn innerlijke kracht aangewakkerd. Ja, dus het is...
Op welke manier? Op welke manier heeft ze die aangewakkerd?
Die innerlijke kracht?
Ja. Of hoe kon je dat merken?
Nou, ik heb twee keer een geboorte gehad die ja echt razendsnel is gegaan. Dus mijn eerste dochtertje is binnen 5 uur geboren en de tweede binnen 3 uur. En bij die eerste was het gewoon, kon ik bijna niet bijbenen wat er allemaal gebeurde. En dat overspoelde me heel erg, waardoor ik daarna heel erg in die zachtheid kwam, van ik compassievol. Terwijl bij mijn tweede dochter kon ik daarbij blijven, bij dat immense natuurgeweld wat er over mij heen denderde. Ja, bij mij zijn het niet zachte, vredige processen. Het zijn bij mij rauwe, aardse belevingen geweest. En ik kon daarbij blijven. Ik raakte niet in paniek. Ik was er gewoon bij. En dat vond ik zo bijzonder aan mezelf dat ik dat kon. En dat gaf me gewoon ontzettend veel kracht. Ja.
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 En nadat je dat gesprek hebt gehad, hè, met je oudste dochter.
Ja.
Was daarmee dan ook dat, je noemde het schuldgevoel of gevoel van, nou, was dat daarmee dan ook helemaal geheeld? Of kwam dat, ja, dat diepe vertrouwen, zeg maar, dat het leven voor je werkt, viel dat daar op zijn plek? Of?
Nou, ik durfde denk die dat gesprekje heel lang ook niet aan te gaan, omdat ik natuurlijk bang was voor het antwoord.
Ja.
Maar ik denk wel dat ik in die periode van dat gesprek, wat dus al wel een tijd geleden is, ik wel heel erg bezig was met... misschien was mijn behoefte ten diepste wel moeder worden. En heb ik dat dus op een bepaalde manier ook aangetrokken en gecreëerd. Alleen, ik durfde dus niet naar dat ten diepste verlangen te luisteren. En ik denk dat ik me daar meer schuldig over heb gevoeld. Naar mezelf toe. Want als ik heel eerlijk was geweest, was ik er wel helemaal klaar voor. En wilde ik het wel heel graag. Dus ik denk dat ik haar meer verwelkomd heb met mijn ziel dan misschien met mijn hoofd op dat moment is gebeurd. Ja.
Kan je voelen wat er in de weg stond om dat te doen? Waar je op dat moment...
Ja. Ik denk de overgave aan de relatie die zo goed was. Dus ik ben wel opgegroeid met bepaalde mate van onafhankelijkheid. Mijn moeder heeft zelf ook altijd een eigen bedrijf gehad. Maar mijn moeder was wel echt de moeder van het gezin. Dus zij was wel degene die ons droeg en verzorgde en er altijd was. Maar er werd ook wel, ja, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Die leus, die komt echt uit mijn tijd. Dat speelde wel. En ik denk dat ik daar misschien nog niet helemaal dacht te zijn of zo. Op dat moment. En ik denk ook vertrouwen op dat de relatie met Harm al zo goed was als dat hij eigenlijk al was. Maar dat ik dat misschien nog wel spannend vond of zo. Ja.
Als je dan kijkt, hè, terug in de... Wat heb jij nou doorbroken? Wat jij zelf doorgekregen hebt? Wat heb jij nou getransformeerd of
ja,
veranderd? Als je kijkt naar de voorgaande generatie of generaties?
Nou, ik denk dat ik er nog wel ook middenin zit. Mm. In een nieuw doorbraakmoment. Maar ik denk... Ja, wat heel erg bij me opkomt... is het bewandelen van je eigen pad. Ik heb me vaak ook wel... een buitenbeentje anders gevoeld in verschillende situaties. Zowel binnen mijn gezin als gewoon binnen de sociale setting. En ik heb denk ik tot mijn 21ste dat pad ook heel braaf bewandeld. En toen kwam er gewoon een crisismoment waarbij ik me hartstikke depressief en down voelde. En me verloren voelde ook in wat wil ik nou eigenlijk. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik mijn eigen pad ben gaan bewandelen. En eerst nog wel een beetje braaf binnen de lijntjes en zo. Maar ik voel nu gewoon... Ja, ik mag echt doen wat ik zelf wil. En en het grappige is ook, mijn opa bijvoorbeeld, die vond het altijd wel een beetje lastig dat ik zo uitgesproken was of een beetje brutaal. Maar ja, dat zit ook heel erg in dat systeem van, nou, meisjes zijn gewoon braaf. En ik ben daar gewoon echt wel een beetje mee gestopt. En dat betekent dus ook dat ik mezelf permissie geef dat ik fouten mag maken en dat mijn aanwezigheid dus niet altijd positiviteit opwekt. En dat is wel echt een doorbraak, want ik vind het heel moeilijk om dan een bepaalde afwijzing te voelen of je hebt het niet goed gedaan. Maar ik zie dat nu ook wel een beetje als een soort spel, merk ik. Van kijken hoe ik me daar dan toe kan verhouden.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet als jij dus dan niet braaf bent. Of nou ja, hoe...
Ja, het is gewoon bijvoorbeeld niks van je laten horen. Last minute afzeggen. Het is een tatoeage nemen. Het is teleurstellen. De ander teleurstellen. En voor jezelf kiezen. Ik denk dat het er zo voor mij uitziet. Ja.
En is dat dan iets wat dus bij je moeder niet zo zat? Dat die keurig dat pad volgde?
Nou, eigenlijk niet. Maar mijn moeder was niet, die hield absoluut niet van zich te conformeren. Maar ik denk dat ze het uiteindelijk toch wel heel erg heeft gedaan. Maar mijn moeder was, ja, die wandelt ook heel erg haar eigen weg. Maar ik denk nog wel een beetje binnen de marge of zo. Maar ik kan me nog goed herinneren bijvoorbeeld dat we een dagje naar Amsterdam waren. En dan stonden we in de rij bij de bakker om iets te kopen. En achter haar werd haar portemonnee uit haar tas gegrist. Ja, en mijn moeder is dan gewoon... Die duwde haar tas in mijn handen en die trekt een sprint achter die dief aan. En die grijpt hem gewoon in zijn kraag. Mijn moeder is wat dat betreft wel echt schaamteloos. En die kon altijd zelfs nog bij de Albert Heijn een bepaalde korting bedingen. Terwijl de kassa gewoon het bedrag aangaf. Ik weet niet, een soort... Ze praten Italiaans in Italië, terwijl ze helemaal geen Italiaans kan. Dus ze voelde zich daarin denk ik wel heel erg vrij. Maar in de keuzes die ze heeft gemaakt, heeft ze wel... ze heeft mijn vader carrière gevolgd en dat soort dingen. En ik merk dat ik daarin meer mijn hakken in het zand zet. En zoek naar, klopt dit wel? Is dit het geëikte pad of is dit mijn pad? Ik denk dat het is, ja.
En je zegt, ik zit er nog een beetje middenin. Hoe moet ik dat dan zien?
Ja, nou en er is ook nog één ander ding waar ik net aan denk. Ik denk dat ik ook wel doorbroken heb dat vrouwen zacht en vrouwelijk en sensueel mogen zijn in mijn vrouwenlijn. Dus er zat ook wel veel hardheid en een beetje mannelijkheid in mijn vrouwenlijn. Dat ben ik ook wel aan het doorbreken. Ja, en dus dat harde werken. Ik heb afgelopen zondag, dat is 2 dagen geleden, een familieopstelling gedaan over mijn vrouwenlijn.
Mm-hmm.
Ja, en dat is nog wel een beetje allemaal aan het landen en bezinken. Maar daar ben ik aan het doorbreken dat ik niet hard hoef te werken om bestaansrecht te hebben, denk ik.
Ja,
ja.
En dat patroon zit erin.
Ja. Ja, altijd. Mijn moeder was altijd overal net op tijd of te laat. Gewoon zo'n gevoel van tijd tekort. Omdat je gewoon heel hard moet werken. Dat herken ik heel erg bij mijn moeder en ook bij mezelf.
Ja.
Kun
je er iets over delen?
Over wat?
Over die, want je werkt zelf natuurlijk ook met opstellingen.
Ja.
En nu heb je zelf zo'n dag gehad.
Ja.
Waar kwam die, waar, waar, op welk moment voelde je die behoefte om die vrouwenlijn op te stellen?
Ja, dat is wel een leuke aanleiding. Ik zag dat mijn dochter Liz, dus de eerstgeborene, dat zij veel spanning in zich droeg op bepaalde situaties, veel boosheid ook. En ik was aan het zoeken naar waar komt dat vandaan bij haar. En toen heb ik een reading laten doen. En ik had namelijk het gevoel dat dat te maken heeft met haar geboorte. Omdat haar navelstreng heel kort is geweest. En er is veel stress geweest rondom het einde van haar van die zwangerschap. En ik heb een hele mooie reading laten doen. Daar heb ik ook bevestigd gekregen dat wat ik voelde, dat dat ook zo was. Dat ze ademnood heeft gehad. En dat ze daardoor soms moeilijk vindt om aanwezig te zijn in het leven. Veel spanning opbouwt als ze in interacties met anderen. En ik kreeg nog een soort toegift op het einde van, ja, als ik jou nog iets terug mag geven, dacht ik, oké, let's go. En toen zei ze, ja, je draagt iets mee uit je vrouwenlijn, wat je onzeker maakt, maar vooral je naar beneden trekt in het leven. En die resoneerde gewoon heel erg. Dus ik dacht, dit is de aanleiding om er wat mee te doen.
Ja, ja, mooi.
Ja.
Nog even voor de luisteraars. Misschien weet niet iedereen wat een reading is.
Oh ja.
Kun je dat uitleggen?
Oh, misschien moeten jullie mij een beetje helpen daarbij. Ja. Maar eigenlijk heb ik contact gelegd met een vrouw die het energieveld kan lezen. Dus niet het fysieke lichaam, maar het energieveld wat een mens om zich heen draagt. En daarin kan ze kijken of er verstoringen zitten, trauma's zitten. Leg ik het goed uit zo?
Ja, ja, zij maakt contact met jouw dochter dan.
Ja, oh, ja, ja, ja. Het... ja, op afstand op heeft afstand, zij contact gemaakt. En dan wel specifiek op mijn vraag. Dus ze gaat niet alles lezen, maar ze ging echt specifiek op die vraag mijn dochter lezen. Ja, een reading is natuurlijk lezen. Ja,
ja.
Een lezing. En dan krijg je dus terug wat zij in die reading, telefonisch hebben we dat gedaan, wat ze is tegengekomen.
Ja.
Ja.
En heb je voor jezelf antwoord gekregen op die vraag wat jou naar beneden trekt? Wat je...
Ja, dus ik denk dat wat ik heb gezien in die opstelling, want dat is heel fijn. Je gaat namelijk iets zien, letterlijk. Want het was een opstelling met andere mensen.
En die
dat representeren ook, dan zeg maar mijn familieleden. Dus mijn opa werd opgesteld, mijn oma, mijn moeder, ikzelf. Maar ook hun lot. En lot kan je ook zien als zielsmissie of zielenpad. Het is maar net een beetje welke taal je daaraan geeft. En eigenlijk wat ik tegenkwam is dat... Kijk, iedere generatie die zijn of haar lot niet draagt, die sijpelt door. En ik heb wel het gevoel dat mijn moeder en ik allebei in ons gezin van herkomst dezelfde plek hebben ingenomen. En hard hebben gewerkt op die plek. En dat wisten we ook wel van elkaar. Maar in die opstelling kon ik zien waarom ik dat ben gaan doen. En dat komt omdat mijn oma haar lot niet kon dragen. Die is gewoon daarvan weggedraaid. En toen kwam er natuurlijk een soort taak vrij. En die heeft mijn moeder opgepikt. En mijn moeder heeft daar wel in mijn beleving ook heel hard aan gewerkt in haar leven om dat anders te doen. Maar ik was zo jong en zo gevoelig dat ik hem gewoon lekker heb overgenomen. Ook al is dat totaal niet haar intentie en bedoeling geweest. En het zou haar emotioneren ook als ze... dat, weet je wel, of het emotioneert haar als ze dat voelt ook. Als ze dat voelt wat ik heb gedaan. Want zij herkent dat natuurlijk, want ze heeft het ook gedaan. Maar die zwaarte en dat naar beneden trekken, dat komt omdat ik gewoon van alles op mijn schouders draag wat niet van mij is.
Ja. Ja.
En het grappige was dat ik hoefde niet zoveel te zeggen in die opstelling. Het was vooral mijn moeder die het lot van haar moeder mocht teruggeven. Waardoor ik opeens lucht kreeg.
Hmm. Het was letterlijk meteen voelbaar.
Meteen.
Ja.
Meteen.
Ja.
Ja.
Dat is echt groot.
Ja, dit is wel... dit is denk ik... Ja, dit was wel echt heel groot. En ik heb wel meer, denk ik, hele diepgaande processen doorgemaakt. Maar omdat ik nu een bedrijf heb voor vrouwen. En ik natuurlijk ook af en toe hard werk daaraan, aan dat bedrijf. Heb ik nu heel erg gevoeld dat dat bedrijf juist niet dat harde werken gaat brengen, maar juist iets anders. Dus en daarom voelt hij denk ik nog meer groots, omdat ik hem ook meteen zo voel ten aanzien van mijn missie die ik heb.
Ja.
Ja.
Zijn er nou dingen die je juist wil doorgeven?
Oh.
Of die je doorgeeft überhaupt door deze shift?
Ja.
Die je dan...
Nou, ik denk wel wat ik aan het doorgeven ben, is de lol voor het leven. En het vrije speelse. Ik heb dat ben ik nooit echt kwijtgeraakt in mezelf, maar het is er nu nog veel meer. En dat kan natuurlijk met kinderen echt waanzinnig goed samen. En dat uitzicht bij ons vooral heel erg in dansen en gek doen, die twee dingen. Wat ik denk ik ook heb aan het doorgeven ben, is dat in eerste instantie het leven draait om liefde voor jezelf en niet om liefde voor de ander. En mijn dochter zegt dus nu dingen als... Nou, als eerste hou ik van mezelf. Daarna hou ik van jou, mama. Ja, dus ik probeer haar eigenlijk haar innerlijke kracht vanaf nu af aan, of vanaf nu al aan te boren op de taal die zij begrijpt. Ja.
Ja, want doe je dat vooral in gesprek? Of heb je daar ook, kun je dat ook met spelende wijs doen?
Ja, het is zeker ook spelender wijs. Weet je, zij kan best wel streng zijn als bijvoorbeeld iets mislukt, als een tekening mislukt of zo. En ik vind het dan heel grappig om dan van die mislukking juist of het nog veel erger te maken, of er juist iets heel erg moois van te maken. En dus wij hebben ook een soort van, onze koelkast hangt altijd vol met tekeningen en daar hangen ook heel veel in haar ogen mislukte tekeningen tussen.
Oh ja, ja.
Die ze dus wel vol trots dan aan mensen gaat laten zien. En ik denk wat ik ook heel erg aan doorgeven ben, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar ja, ik ben altijd een heel gevoelig meisje geweest. En mijn gevoelens waren soms wel wat moeilijk voor mijn ouders om te bevatten en te begrijpen. Omdat ze nou, misschien daar zelf niet waren of geen idee hadden wat er gebeurde. En ik denk dat ik in de opvoeding met mijn dochters vooral heel erg bezig ben met wat wakkert mijn kind aan in mij. En niet zozeer waarom is ze zo boos en waarom eet ze niet en waarom doet ze zo stout en bla bla bla. En dat dus alle gevoelens een plek mogen krijgen in ons gezin. En dat is best een uitdaging, want ik heb twee vurige tantes thuis zitten. Maar ja, ze zullen het ook niet van een vreemde hebben.
Hebben ze van een vader.
Ja, ja. Nee, dus ja, dus dat ja, dus we zijn met z'n allen op een soort van samen aan het leren. Dat zijn, ben ik ook aan het doorgeven. Ik sta niet boven ze. Wel in het familiesysteem, maar niet in, in autoriteit of zo.
Dat is wel een mooi bruggetje, want we hebben een deeltje. We hebben de doos van Pandora met wat taboe onderwerpen. Mm. In ieder geval nog onderwerpen die rondom het moederschap toch nog een beetje in de
heerlijk,
ja, taboe sfeer zijn blijven hangen. Ja? En die daar eigenlijk wel uit mogen.
Mm-hmm.
Jij mag een kaartje pakken.
Okay.
En ja, kijk maar even voor jezelf of het relateert aan en wat er bij jou opkomt. Hoe dit,
ja,
wat dit voor jou betekent.
Ja, leuk.
We het hele doosje doen, jongens. Of,
voor de luisteraars. Het is een mooi doosje, een hatje.
Ja, mijn dochter heeft het geknutseld.
Daar hebben we allemaal kaartjes in gedaan.
Ja.
Ja, ik krijg natuurlijk de relatie met je moeder.
Oh, kijk.
Maar daar voel ik geen taboe op. Dat het een taboe onderwerp is.
Nee. En kan je, dus voor jou is het geen taboe onderwerp. Iets waar je makkelijk over kan praten.
Heel, en ook met mijn moeder.
Ja.
Ja.
Ja. Kan je voorstellen dat het voor sommige vrouwen een lastig onderwerp is?
Heel erg.
Ja.
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 Omdat ik het veel in de praktijk zie, maar ook omdat ik, je moeder is de eerste waar je verbinding mee maakt in je hele leven.
Ja.
En daar ben je dus compleet afhankelijk van. Want zonder haar overleef je niet.
Nee.
Maar je wilt wel graag loskomen van je moeder. En als je moeder zelf worstelt met het leven, dan is dat best wel moeilijk. En er zit toch een soort loyaliteit ook vaak richting je moeder. Aan de ene kant willen vrouwen niet op haar lijken. En aan de andere kant willen ze wel op haar lijken. Ja, het is. Ik denk dat het de meest complexe relatie is van alle relaties op de hele wereld. Ja. Denk ik. Ja.
Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen, wat ik zelf ook zie, is dat op het moment dat je zelf moeder wordt,
ja,
dat een soort van shift ook plaatsvindt in die relatie. En ja, dat soms nog wel heel kwetsbaar kan zijn.
Wat ik misschien daar nog wel over kan delen, is dat wat ik merkte toen ik moeder werd, is dat mijn moeder niet meer wist hoe ze zich moest verhouden tot mij. Dus ik had haar het allerliefst 24/7 om mij heen gehad. Om af en toe ook even kind te mogen zijn, te mogen leunen, het niet te weten, samen te huilen, te lachen, weet ik veel. Maar mijn moeder dacht dat ze mij alleen moest laten. Want misschien had haar moeder dat ook wel gedaan, of had zij dat bij haar moeder gewild, ik weet het niet. Maar ze dacht, ik moet me niet te veel opdringen. Want zij ziet ook heel erg, ja, dat heeft mijn moeder altijd wel knap gedaan. Die heeft nooit haar gemis in het leven op ons geprojecteerd. Die heeft altijd gezien, jullie zijn eigen mensen van jezelf. Maar daarmee heeft ze zichzelf misschien wel iets te ver op de achtergrond geplaatst. En dat is, ik denk dat we daar dus samen ook in zijn gegroeid. Dus zij dacht gewoon, ik wil jou niet voor de voeten lopen. En ik ben ook iemand die kan zeggen als, in mijn huis is mijn keuken mijn domein, weet je wel. Dus ze dacht misschien ook ergens wel van, ja, misschien ben ik wel niet welkom. Maar wat ik gewoon heel fijn vind, is dat toen ik op mijn eigen plek ging staan in het familiesysteem, ik ben erg opgestegen geweest, naar boven gegaan. Toen ik meer op mijn kindplek ging staan, kon ik ook meer ontvangen van mijn moeder. Dus mijn moeder kan mij altijd meer geven dan dat ik terug kan geven. En dat heb ik wel moeten leren, dat mag. Dat ontvangen. Dus dat doet dit met mij, dit kaartje met relatie met je moeder. Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Dan gaan we richting een afronding.
Ja?
Maar jij bent, ik wil het wel nog even hebben over jouw boek. Want tegen de tijd dat dit de ether online komt, dan ga jij bijna je boek waarschijnlijk lanceren.
Ja. Ja. Ja, ik ben een boek aan het schrijven. De hoofdtitel is nog onbekend / een beetje geheim. Maar de ondertitel is Jouw reis in het moederschap. En het gaat. Het is een boek waarbij je innerlijk wordt uitgenodigd om naar jezelf te kijken in die reis in het moederschap. Ik heb het boek opgedeeld in 3 delen. Ik, jij, wij. En ik gaat natuurlijk heel erg over wie ben jij, hoe ben je gevormd, wat is je systeem van herkomst, geboorte imprint. Innerlijk kind en ook wel over hechting. Dus echt die basis, hoe ben je in de basis gevormd? Het tweede gedeelte gaat over de geboorte. En dus echt de geboorte zien ook als dat overgangsritueel. En het gaat ook wel over het ruimte geven aan je ervaring. Want ja, vaak leeft nog wel, oh, als het kindje maar gezond is, of het is toch allemaal goed gegaan. Maar ik denk dat niet altijd voor de moeder geldt. En dat daar veel meer ruimte en aandacht naartoe mag. En het laatste gedeelte gaat over wij. Dus als je in je nieuwe rol als moeder zit, maar ook wel het gezin. Dus het gaat over bewust ouderschap en over de relatie met je partner. Dus ik denk een heel mooi compleet boek. Wat vooral steun geeft aan dat immense grote proces, hopelijk.
Wie moet jouw boek kopen?
Ja, ik heb het gevoel dat je het in alle fases van het moederschap kan lezen. Dus als je een kinderwens hebt, als je zwanger bent, als je net geboorte hebt gegeven, als je al 20 jaar moeder bent en ook als je al oma bent, denk ik. Voor vrouwen.
Ja.
Ja.
En zijn er nou nog als laatste een soort van tips of dingen die jou heel erg hebben geholpen om, nou, afgestemd te zijn op jezelf in dat moederschap? Wat zijn nou dingen die jou gewoon die steun hebben geboden, of die jou hebben bekrachtigd?
Ja, er zijn veel dingen wat allemaal tips kunnen zijn, maar waar ik nu vooral een beetje aan denk, is dat als het moeilijk wordt, dan neem ik mijn innerlijke meisje heel erg onder mijn arm.
Mooi.
Ja.
Ja.
Want anders dan wordt het wel een hele grillige situatie. Ja, kijk, ik wil ook nog wel zeggen dat het gaat natuurlijk heel erg over compassie voor jezelf en zachtheid voor jezelf. Maar dat doe je volgens mij ook als je de moeder kan zijn over je eigen innerlijke meisje. En dat gaat zo ontzettend helpen in dat mild zijn naar je kinderen toe.
Heb je een ankerpunt of iets wat je helpt om daaraan te denken als je in die situatie
terecht komt? Nou ja, ik heb iets op mijn arm getatoeëerd. En dit tekende ik vroeger als klein meisje altijd in mijn dagboek.
Kun je uitleggen wat voor?
Ja, je ziet, het is een tatoeage tekent op mijn arm. En het zijn eigenlijk twee boogjes met in het midden een stip. Mijn moeder noemt het, het lijkt net yin-yang, zeg maar. Dat is het niet. Ik weet niet hoe jullie het zouden omschrijven. Twee golfjes of zo. Yeah. Maar het staat wel voor mij voor zacht en voor kracht. En de week voordat ik de tatoeage liet zetten, kwam ik erachter dat het een L en een J zijn. En mijn dochters heten Liz en Joan. Dus,
oh, mooi.
Ja.
Mooi.
Ja. Dus die is er altijd mooi bij. Ja.
Hey, mooi. Jij hebt het nog even over het innerlijk meisje. Is dat voor iedereen weggelegd? Heeft iedereen dat? Kan iedereen daaraan werken voor de luisteraars thuis?
100%. Ja. Hoe oud je ook bent, je draagt altijd het kind met je mee. En dat kind is aan de ene kant vrij en speels en open. En aan de andere kant is het gekwetst en beschadigd. Met ieder zijn of haar eigen thema's. Maar iedereen heeft zo'n meisje. Ja. Ja. Ja.
Dus voor iedereen is dat haalbaar om eraan te werken of om een weg te zoeken om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, ik denk vooral als je dus heel erg getriggerd wordt door je kinderen steeds, bijvoorbeeld door heel erg boosheid of door niet luisteren of door niet eten, ik weet het niet precies, dan is het gewoon heel nuttig om eens te onderzoeken van wat maakt ze nou, zij of hij nou in mij wakker? Waar herinnert mij dit aan? Dus mijn dochter bijvoorbeeld, die kan intens boos zijn. Echt, die kan heel erg boos zijn. En wat het met mij bijvoorbeeld doet, mijn innerlijke meisje mocht vroeger niet boos zijn. Als ik boos werd, werd ik onderaan de trap gezet. Of in ieder geval de kamer uit. Ik werd geëlimineerd van het gezellige. En als mijn dochter heel boos is, dan heb ik de neiging om datzelfde te doen. Want ik mocht dat vroeger niet.
Ja.
En ik vind het een moeilijke emotie om mee om te gaan. Omdat ik het zelf niet heb geleerd om daar woorden aan te geven of uiting aan te geven. Dus dan herinner ik me heel erg, dan zeg ik ook tegen mezelf van, ik heel het meisje in mezelf door haar de ruimte geven om boos te mogen zijn. Maar als ik dat niet doe, dan kan ik natuurlijk gewoon heel erg denken, flikker op met dit gedrag en doe niet zo moeilijk. En dan kan ik heel scherp zijn.
Ja.
Ja. Om het even een beetje praktisch te maken. Ja.
Ja, maar dat is wat het brengt eigenlijk ook, het innerlijk werk.
Ja, dat het heel
ook
erg.
Echt, bijdraagt aan hoe je de kinderen opvoedt.
Ja, heel erg. Ja, ja, echt. Opvoeden gaat volgens mij daarover.
Ja.
Ja.
Ik wou dat in één zin zeggen. Waarover?
Voor jezelf kennen.
Ja.
Ja.
Ja. En jezelf zien.
Jezelf zien en jezelf kennen. En erkennen.
Ja. En jezelf kunnen dragen.
Ja, dat ook.
Ja.
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 Mooi. Het zijn vierzinnig geworden, maar ook heel mooi.
mooie afsluiting.
Ja.
Ja. Ja. Als vrouwen naar jou nou willen vinden, waar kunnen ze dat dan?
Hellowoman.nl. Yes. Instagram ook zelfde naam. Ja. Okay. Je bent welkom.
Nou, heel erg bedankt en heel veel geluk.
Dankjewel.
Met het volgen van jouw weg.
Ja.
Jouw hart.
Ja.
Ja.
Dat komt goed.
Ja, en bedankt voor je openheid.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Graag gedaan.
Dank je.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.